voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 5 vers 1 tot 11. Lucas 5 vers 1 tot 11. De te zingen psalmen psalm 95 vers 2 en 3. Psalm 84 vers 4, 6 en 8. Psalm 107 vers 12. Psalm 22 vers 16. Het te lezen schriftgedeelte psalm 95 vers 2 en 3. Het schriftgedeelte Lucas 5 vers 1 tot en met 11. En de te zingen psalmen psalm 95 vers 2 en 3. Psalm 84 vers 4, 6 en 8. Psalm 107 vers 12, psalm 22 vers 16. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 95 en daarvan de versen 2 en 3. De Heere is groot, een heerlijk God. Een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. En ook het derde zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Psalm 95, de versen 2 en 3.
Thank you.
De schriftlezing voor deze middag vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Dus Lucas 5, de versen 1 tot en met 11 is de schriftlezing voor deze middag, maar doen wij eerst belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het geschiedde, als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende. En de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak en nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht overgearbeid en niets gevangen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten, die in een andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren, over de vang der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Tot zover.
Zoeken wij samen het heilige aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Och Heere, u wilde ons vanmiddag opnieuw samenbrengen onder de prediking van uw woord. Dat middel dat u zelf hebt uitverkoren om zondaren zalig te maken en om uw kerk te oefenen in dat allerheiligst geloof. U hebt zichzelf aan de middelen gebonden, Heere. En het is uw gewone weg om door middel van de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En ach Heere, nu hebt u dat verantwoordelijke werk gelegd op schouders van nietige, aardse, zwakke mensenkinderen. U had dat werk kunnen geven aan die heilige troongeesten, die gedienstige geesten, die altijd bereid zijn om u te dienen. Maar het heeft u behaagd, Heere, om die last te leggen op schouders van mensen. Mensen uit het stof verrezen, mensen die niet beter of waardiger zijn dan een ander. En Heere, zou u dan zelf ook, en mogen we daarin bijzonder deze middag wel om vragen, arbeiders willen uitstoten in die wijngaard. Want Heere, de velden zijn wit om te oogsten, maar de arbeiders zo weinigen. En u hebt toch zelf gezegd: bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn wijngaard uitstoten. En Heere, dan komt u te roepen, en dan komt u bekwaam te maken. En die bekwaammaking houdt heel wat in. We zullen het vanmiddag ook horen, dat diegene die u werkelijk roept en werkelijk bekwaam maakt, niet anders overhouden dan lege netten. En Heere, dat is een hele weg, ook in het leven van al uw gunstgenoten, met alle ontvangen weldaden opnieuw in de dood te komen, met alles wat u ze geleerd en gegeven hebt in een eerlijke weg, niet anders over te houden dan lege netten. En daar zijn ze toch een geschikt voorwerp voor de volheid die u gelegd hebt in uw lieve Zoon. En dan hebben uw knechten en uw kinderen het altijd maar nodig om uit hem bediend te worden. En Heere, wat zou het dan ook nodig zijn om een teer en aangebonden leven aan uw genadetroon te kennen. Maar u kent ook het hart van uw gunstgenoten, dat ze een hart hebben waarin die oude natuur nog zo menigmaal boven ligt, waarin die nieuwe natuur zo menigmaal onder ligt. En Heere, dat ligt niet aan u, dat ligt aan onszelf. Wij hebben u op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. Maar zou u dan nog eens willen terugkomen op uw eigen werk? Misschien vanmiddag wel een volk opgekomen met lege netten. Te beden in het hart, toch wie het ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. O Heere, zou u dan zelf die lege netten nog eens willen vervullen met uzelf? Want o, wat hebben we het alle nodig om van onszelf ontledigd en ontgrond te worden. We zijn zulke zelfliefhebbers op en onder de kansel. Maar Heere, mag er een streep door ons eigen ik komen. Zou u willen geven dat wij niet meer hoeven mee te doen. Het gaat er toch maar over, hij moet wassen en ik minder worden. En daartoe hebben uw kinderen zo die louteringswegen nodig. Hebben ze toch bij de voordeur nodig ontledigd te worden. U zult toch die kroon omgekeerd stellen. Zodat er in een mens niets overblijft. En het waar mag worden en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Zou dat vanmiddag ook eens mogen plaatsvinden, Heer, onder de prediking van uw woord? Wilt u doorgaan met dat kerkvergaderende werk? Want dat welbehagen zal toch door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. U hebt het toch zelf beloofd als het loon op zijn middelaars arbeid. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En u stuurt toch nog uw knechten in de heggen en in de steggen om te dwingen in te komen. O Heer, hoeft er dan niemand van ons achter te blijven? Want wat zal het wezen om op zo'n grote zaligheid geen acht te hebben geslagen? Heere, wil er dan toch zelf aan te pas komen? Want we zijn dood voor de dood en we leven zomaar voort op weg naar de eeuwigheid. Maar wilt u dan vanmiddag in het bijzonder ook op de kansel geven dat we zouden zien dat het zielen zijn op weg naar de eeuwigheid, geschapen met een onsterfelijke ziel? Mag die last nog eens wegen, Heere, en mag de liefde van Christus dringen, om aan te dringen, Heere, dat er een wonder in het leven noodzakelijk is, om aan te wijzen en aan te prijzen die gezegende des Vaders, uw eigen lieve schootzoon, van wie we ook vanmorgen mochten horen dat hij nu zo gewillig was om die ambten te gaan vervullen. En zou u die ambtelijke bediening ook onder ons willen voortzetten? Diegenen die de weg niet weten, wil ze de weg nog eens wijzen. Diegenen die alleen maar schuld overhouden, doe ze toch eens zien op hem, dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En diegenen, Heere, die zo onderliggen in de strijd, doe ze toch eens zien dat u Gods gezalfde koning bent en dat er maar één overwinnaar in de strijd is. En mag uw volk dan delen in zijn zegen, dat ze zich met uw erfdeel blij zouden beroemen. Heer, het kan nooit uit ons, maar zou u het nog willen schenken? En wilt u dan betonen, Heere, dat u zelf die grote ambtsdrager bent, die nog altijd doorgaat met dat kerkvergaderende werk, wil de gemeente gedenken zoals ze opgekomen is, maar ook als ze meegeluisterd wordt thuis in de huizen. Heere, geef toch aan ieder zijn bescheiden deel. En zou u nog krachtig onder ons willen werken met uw lieve geest, in bijzonder wel onder onze jonge mensen. Heere, zou u zelf ook onder het opgroeiend geslacht willen werken met uw geest? Zou u plaats willen maken voor uw lieve zoon, dat we het nog eens mochten horen, zie deze en die is al daar geboren, de breuk opengelegd mag worden tussen u en onze ziel, en dat er een roepen, een kindergeschrei gehoord mag worden, ook in de gemeente van Vriezeveen, maar wil ook oefenen in dat allerheiligste geloof. Ga de rijen nog eens door, Heere, en wil toch betonen dat u geen land van uiterste duisternis bent. Heere, ontferm u dan toch over dit deel van uw wijngaard. Gedenk de raad der kerk, zou u ze willen schenken wat nodig is in de ambtelijke dienst. Wilt u wijsheid geven, licht van boven, een aanklevend leven aan uw genadetroon, om uit u bediend te worden, die grote ambtsdrager, om zo ook dienstbaar te kunnen zijn in het midden der gemeente en ook niet anders te begeren dan te dienen, om achter u te mogen aankomen. U weet ook dat de gemeente verblijd werd met het aannemen van een beroep. We dragen ook die dienaar aan u op als hij afscheid moet gaan nemen van Wouterswoude en volgende maand, als u het geeft, aan deze gemeente verbonden zal worden. Zou u daarin ook alles willen schenken wat nodig is en hem de bediening van uw geest niet willen onthouden, zowel in zijn persoonlijke leven als ook in het ambtelijke leven. Wilt u zijn met al uw knechten over het rond van deze aarde, in bijzonder wel als u kwam uit te stoten op de zendingsvelden, op de vaak eenzame posten, Heere, zou u willen ondersteunen en sterken, ook als de boze daar niet stil zit en van alles probeert, Heere, aanvallen richt op al uw knechten ook daar, vaak in de eenzaamheid op moeilijke posten, Heere, wilt u ze ondersteunen en sterken. En zou u willen geven dat uw koninkrijk ook mag komen onder het blinde heidendom. Wil ook ons land en volk niet vergeten. O Heere, daar ligt zoveel schuld die roept van Nederlands bodem tot de hemel. Bloedschulden. En o Heere, uw oordeel kan niet dan vreselijk wezen. En al zijn er dan weinig openbare oordelen, het valt te vrezen dat u ons land bezoekt met de verborgen oordelen. Dat u een geest des diepen slaaps op ons volk hebt uitgegoten. Zodat we ziende niet zien en horende niet horen. O Heere, zou u nog eens willen ontwaken? Zou u de zielen van uw tortelduif niet over willen geven aan het wild gediert dat niets in het woede ons ziet? Gedenk toch, o hoogste rechter. Het is meer dan tijd. Wat smaad de dwaas u aandoet dag op dag. Zou u het voor uw volk en gunstgenoten willen opnemen? En wil geven, Heere, dat de kandelaar niet geheel van zijn plaats geweerd zal worden. Maar wil nog die kandelaar behouden, Heere. Nog mannen in uw dienst uitstoten, die het woord der waarheid recht mogen snijden. Van uzelf geleerd, door uzelf bekeerd. Ja, zou u dat ook onder dit volk nog willen schenken? Werkelijk een levende zucht en een levende klacht om die arbeiders. O Heere, zou u het ook in ons kerkverband nog willen schenken? Dat we door uzelf verblijd zouden mogen worden met uw daden. En zou u dan zelf, Heere, willen geven dat uw woord zijn loop mag vinden ook onder ons? Wilt u ook vanmiddag gedenken in de prediking van uw woord? Heere, zou u zelf maar willen voorkomen met uw goddelijke lessen en hemelse onderwijzingen, die toch zoeter zijn dan honing, ja dan honingzeem. O, als u de deur sluit, dan kan niemand openen. Maar als u opent, wie zal dan sluiten? O Heer, doe het dan nog om uw verbonds wil, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 8, het 4e, het 6e en ook het 8e vers. Psalm 8, vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde? Het 6e, gij geeft hem wijd en zijt in alle landen, de heerschappij der werken uw handen. En ook het 8e, wat vogelen door de ruime luchtkring zweven, wat vissen er in stroom en beken leven. En wat er verder volgt in de versen 4, 6 en 8 van Psalm 8. En ondertussen krijgt u de gelegenheid uw liefdegave uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. Thank you. gemeente, het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen is ook het uitgangspunt voor de prediking van het woord deze middag. Ik lees u nog een aantal versen voor en wel vers 5b, vers 8b, vers 10b en 11. Dus Lucas 5, allereerst vers 5b waar we lezen, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Vers 8b waar we lezen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Vers 10b, vrees niet. Van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten ze alles en volgden hem. Wij schrijven onder deze tekstwoorden Christus machtswoord in het leven van Simon. En we letten met elkaar op drie gedachten en kon dat zijn ook onder de inwachting van de leiding en de bediening van Gods geest. Allereerst, dat eist gehoorzaamheid. In de tweede plaats, werkt verootmoediging. En in de derde plaats, vraagt om overgave. Dus Christus machtswoord in het leven van Simon eist gehoorzaamheid. En dan letten we vooral op vers 5b. Werkt verootmoediging, vers 8b, en vraagt om overgaven, de versen 10b en 11. Gemeente, als er iemand bekwaam was om het woord van God te prediken, dan was het die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid zelf wel, de Heer Jezus Christus. Hij is niet op eigen beweging begonnen met preken, maar hij is door zijn vader daartoe uitgezonden. Vanmorgen hebben we er al iets van gehoord, hoe hij in de eeuwigheid gezalfd is. Ook om dat profetische ambt te gaan verrichten. Om te prediken. En hij kwam ook niet met zijn eigen woord, maar hij kwam met Gods woord. We lezen in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 4, vers 43, dat hij predikte het evangelie van het koninkrijk Gods. En in het eerste vers, wat we zojuist met elkaar gelezen hebben van het vijfde hoofdstuk, wordt zijn prediking aangeduid met het woord Gods. En na zijn hemelvaart zet hij die profetische bediening voort. En kinderen, dat kunnen jullie ook begrijpen, de Heer Jezus is nu niet meer op de aarde. We kunnen hem niet meer horen preken. Hij is in de hemel bij zijn vader. En toch zet hij dat werk voort. En hoe doet hij dat? Wel, dat doet hij nu door middel van zijn knechten. Dat doet hij door middel van mensjes, zoals Calvijn dat zegt. Uit het stof verrezen. Zo gaat hij zijn profetische bediening voortzetten, ook na zijn hemelvaart. En daartoe gaat de Heere ook mannen roepen, uitzenden in zijn wijngaard, om dat profetische werk voort te gaan zetten na zijn hemelvaart. En dat zien we vooral in het schriftgedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt. En wat zijn dat voor mensen? Zijn dat mensen die dat zo goed kunnen? Die daar zo bekwaam toe zijn en dat graag willen? Nee, zeker niet. Het zijn mensen die het niet kunnen. Het zijn mensen die het ook helemaal niet willen. Mensen die zo onwetend zijn in zichzelf, die van stapje tot stapje door de Heere bekwaam gemaakt moeten worden om dat wondere ambt van dienaar des woords te kunnen vervullen. Het moeten vissers der mensen worden. En zo heeft de Heere ook in zijn omwandeling op aarde zijn discipelen geroepen om straks een visser der mensen te worden. De schare heeft het beslag wel gevoeld van de prediking van de Heer Jezus. Het volk was onder de indruk. En er is een grote toeloop daar aan het meer van Genezaret onder de prediking van de Heer Jezus. En daarom besluit hij om nu in het scheepje van Simon te gaan en een stukje van het land af te steken om vanuit dat schip dat volk te onderwijzen. En dan lezen we in het vierde vers, als hij afliet van spreken. Er komt een moment dat hij stopt met die prediking. En dat hij zich heel in het bijzonder richt tot Simon. En dat is een wonder, gemeente. Als de Heere je eens apart gaat nemen, is dat wel eens gebeurd in je leven? De Heere je onder de prediking van het woord apart ging nemen. Dat hij heel persoonlijk onderwijs ging geven. Wel, dat gaat hij nu doen in het leven van Simon. Er is in het leven van Simon heel wat gebeurd de afgelopen tijd. Simon was een van die mensen die onder die strenge wetsprediking van de doper vandaan kwam. Waarvan we vanmorgen gehoord hebben. En dat heeft vruchten voortgebracht in het leven van Simon. Alle hoop om zalig te worden was in het leven van Simon ontvallen. Maar toen mocht hij uit de mond van zijn broer Andreas horen. Wij hebben de Messias gevonden, het welk is overgezet zijnde de Christus. Oh, en toen heeft Simon voor het eerst de woorden uit de mond van die profeet en leraar zelf gehoord. En we gaan dat nu niet uitwerken, maar wat was er toen een volheid in het leven van Simon? Toen kwam die als van de dood in het leven terecht, gemeente. Maar van die volheid is op dit moment helemaal niets over. Bij deze vissersman en ook bij die andere vissersmannen liggen er hele andere dingen boven. Daar is nu helemaal geen plaats voor het woord van God dat de Heer Jezus daar verkondigt. Simon en zijn broer Andreas en nog weer twee andere broers, Jacobus en Johannes, die hebben een bedrijfje in de visserij. En ze hebben die nacht gearbeid, hard gewerkt, er alles aan gedaan om vissen te vangen. De hele nacht overgearbeid. En wat er nooit gebeurd is, dat is die nacht gebeurd, helemaal niets gevangen. Lege netten. Dat lag echt niet aan de bekwaamheid van deze mensen. Het waren ervaren vissers. En ze wisten heel goed dat ze in de nacht de meeste kans hadden om dan zoveel mogelijk vissen te vangen. Maar deze nacht is het op een grote mislukking uitgelopen. Niet één visje zit er in het net. Niets gevangen. Lege netten. En dat is toch wel heel bijzonder in zo'n visrijke omgeving als het meer van Genezareth. Wat een zorgen in het leven van deze mensen. Zeker van Simon weten we dat hij een vrouw had. Moest brood op de plank komen en nu helemaal niets gevangen. Wat zullen er een zorgen en noden in zijn hart omgegaan zijn. En ja, ze zien daar die scharen wel. En ze hebben misschien wat geklank opgevangen van de prediking daar. Maar het zet hun hart niet in vuur en vlam. De omstandigheden liggen boven. In de geschiedenis die vanmiddag onze aandacht vraagt, horen we eigenlijk de teleurstelling die de boventoon voert. Moedeloos zijn deze vissers geworden, gemeente. Ze zijn bezig met hun netten. Lege netten wel te verstaan. En als dat bovenop ligt in het leven, dan is er helemaal geen plaats voor het woord. Het valt niet mee als je er alles aan gedaan hebt om volle netten te krijgen. En dan niets anders overhoudt dan lege netten. Misschien heeft u ook wel eens wat gevangen in Gods huis. En dacht je dat het altijd zo door zou gaan, van zondag op zondag. Dat er altijd wel wat bij was voor je, of dat er eens een psalmversje gezongen werd. En nu? Niet anders dan lege netten. Geen enkel visje meer in uw net. Nooit kunnen denken, nietwaar, dat het nog eens zo laag zou aflopen. Misschien zo'n wonder in uw leven geweest als de Heere eens tot u sprak. Of als de Heere iets van zijn Zoon in uw leven ging openbaren. En nu lijkt er wel helemaal niets meer van over te zijn. Het is wat gemeent als de Heere de vrucht gaat inhouden. Het is wat als de Heere zich gaat terugtrekken en de inkomsten inhoudt. Dan is je ziel als een dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. En dat doet de Heere nog altijd. Hij haalt altijd maar weer de vrucht uit de weldaden. En als de Heere dat doet, gemeente, dan hou je niets anders over dan lege netten. Dat is hoe God werkt. En weet u, dat is nu precies de gang die de Heer met zijn volk houdt. Weet u waarom? Om plaats te maken voor nieuwe weldaden. Om des te meer te gaan leren wie hij is in zijn Zoon. Hij gaat zijn volk bij de aanvang van het geestelijke leven, maar ook in de oefeningen van dat leven, ontledigen van alles wat van henzelf is, om nieuwe weldaden te kunnen schenken. Straks in Johannes 21, dan zitten die discipelen weer met lege netten. En dan hebben ze toch heel wat onderwijs gehad, maar hun meester in de dood en dan opnieuw lege netten. En wat blijkt, gemeente, hoe waar het is wat de profeet gezegd heeft. Ik zal mij doen overhouden, niet een bekeerd volk, maar ik zal mij doen overhouden een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. En waarom doet de Heer dat niet? Waarom van die onbegrepen wegen in het leven van zijn volk? Waarom altijd maar weer van die ontledigende lessen? Gemeente, dat is maar met één bedoeling. Simon is zo blind voor wie die Christus nu werkelijk is. Nu heeft die persoon zich in zijn leven wel geopenbaard, maar nu moet Christus vanuit zijn profetische bediening er licht over gaan geven wie hij nu werkelijk is als persoon. En wat blijkt daarin wel, gemeente? Dat we in onze val alle kennis zijn kwijtgeraakt van God en van zijn Christus. Ben je daar ook wel eens achter gekomen in je leven? Geen verstand meer van God en goddelijke zaken. Zo blind in 's hemels wegen. Altijd maar weer van stapje tot stapje geleid te moeten worden, gemeente. Gods kinderen leren niet alles op één dag. De Heere gaat dat geloof oefenen. Plaats maken voor nieuwe weldaden. En hier leest u in welke weg dat gebeurt. Dat gebeurt altijd in een weg waarin ik helemaal niets meer overhoud. Geen één visje in het net. Lege netten. Niets gevangen. En dan kun je het met de vorige weldaden niet meer doen. Dan lijkt het soms wel eens in het leven van Gods kinderen dat de Heere niet meer van hen af weet. Zouden Gods beloftenissen dan immer hun vervulling missen en vruchteloos worden afgewacht? God houdt er dus geen gearriveerde mensen op na, die het altijd maar hebben en die het altijd maar kunnen bespreken. Maar dat volk komt in de diepte terecht, in de oefeningen van het leven des geloofs waar ze niets meer overhouden. Opdat de Heere des te meer zou kwijt kunnen wat hij nu in zijn Zoon heeft gegeven. Opdat hij des te heerlijker kan gaan openbaren en verklaren wie Christus nu is en blijft. En weet u wat nu zo'n troost is? De Heer Jezus weet wel af van die mensen. Hij weet wel dat die mensen zich daar aan het aftobben zijn. En hij weet wel dat ze die nacht helemaal niets gevangen hebben. Het is maar niet toevallig dat ze niets gevangen hebben. En het is ook maar niet toevallig dat de Heer nou juist in dat scheepje van Simon wil komen. Daar heeft hij zijn heilige bedoeling mee. Hij heeft dat in zijn voorzienige leiding zelf zo geleid. Hij heeft Simon namelijk wat te leren. Hij heeft wat anders weggelegd voor Simon. Simon zal straks een taak krijgen in Gods koninkrijk. Hij moet een visser der mensen worden. En daar moet hij bekwaam voor gemaakt worden. Daar heeft hij onderwijs voor nodig. En daarom hebben die vissers niets gevangen die nacht. Dat gaat allemaal niet buiten Gods voorzienige leiding om. Daar heeft de Heer zijn heilige bedoeling mee. En dat hij daar wel van af weet, gemeente, dat blijkt wel in onze tekst. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon: steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Hij heeft niet aan Simon gevraagd: Simon, hoe is het vannacht gegaan? Hij zegt ook niet: wat kijk je toch bedroefd, man, wat is er toch aan de hand? Nee, hij zegt: steek af naar de diepte, een bevel. En hij geeft er tegelijkertijd een belofte bij, om te vangen. En daar ziet u, gemeente, dat hij de alwetende is. Hij weet dat ze niets hebben gevangen. Hij weet wel dat ze zich daar afpijnigen en niet weten hoe het goed moet komen. Hij ziet die mannen wel en hij weet wel wat er in hun hart leeft. Niets is, o Opper Majesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En nu zal hij dan ook tonen dat hij almachtig is. En nu zal hij dan ook in het leven van Simon gaan betonen wie hij werkelijk is. En juist nu ze met lege netten komen te zitten, nu kan hij dat onderwijs ook aan Simon kwijt. Simon moet naar de diepte. Steek af naar de diepte. Daar in de diepte zal Simon leren wie Christus nu werkelijk is. Daar in de diepte, gemeente, liggen schatten verborgen. Daar is die parel van grote waarde te vinden. Daar in de diepte ligt de schat in de akker. Daar in de diepte groeien de mitten. De Heere leidt zijn volk altijd weer in de diepte om te vangen. Daar in de diepte, daar zal gaan blijken wat het geloof vermag. Daar in de diepte zal het geloof gaan schitteren. Zal Christus hem gaan onderwijzen als profeet, dat hij niet alleen een mens is, maar dat hij ook waarachtig God is. Even dezelfde als de Vader, zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 8, dat hij het zelf is die als God die vissen in die netten zal geven. Simon zal leren wie hij zelf is, maar Simon zal ook leren wie zijn meester is, want dat is de Heer Jezus voor Simon. Meester! Als hij dat bevel hoort, dan zegt hij: meester! En in de grondtekst kun je heel duidelijk zien, dat is een woord dat laat zien, hij staat boven mij. Hij is mijn meerdere. Dat woord wijst op autoriteit en op gezag. Die plaats heeft hij dus wel gekregen in het leven van Simon. En het is daarom ook geen ongehoorzaamheid als Simon zegt: meester, we hebben de hele nacht overgearbeid en niets gevangen. Alleen Simon snapt het niet. Hoe kan iemand die nu helemaal niets weet van de visserij nu zo'n bevel geven om midden op de dag de zee op te gaan en om te gaan vissen? O, wat blijkt dat Simon nog zulke aardse gedachten van de Messias heeft. Dat Simon eigenlijk alleen nog maar denkt dat het de zoon van de timmerman is, die wel de meerdere is, maar nog niet weet ten volle wie hij is. Maar, zegt Simon, en dat woordje is veelzeggend in de tekst, gemeente, daar ziet u de genade des geloofs gaan schitteren. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Simon moet al zijn eigen wijsheid aan de kant leren zetten. Simon moet al zijn ervaring in het vissersvak aan de kant zetten. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dat woord doet kracht in het leven van Simon, gemeente. Hij hoort dat woord niet alleen met zijn natuurlijke oren, maar die lieve geest brengt het op het plekje waar niemand het kan brengen, namelijk in het hart van Simon. En dat geeft zoveel liefde en dat geeft tegelijkertijd ook zoveel overbuiging dat Simon ook niet anders kan dan te geloven dat dit, al druist het dwars tegen zijn vissersnatuur in, al druist het dwars tegen alle ervaring in, dat dit toch het woord der waarheid is. De Heilige Geest brengt Simon op het plekje van de geloofsgehoorzaamheid, op het machtswoord van de Heer Jezus. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Heere, al zal dan dat net weer leeg zijn, dan zal ik het nochtans doen omdat u het zegt. Misschien zijn er onder ons wel die al bezig zijn met de netten te spoelen, die ook lege netten hebben en die zeggen: dan stop ik er maar mee. Ik houd op met dat visserswerk. Geen één visje gevangen. Misschien zou wel een ambtsdrager te zijn dat u zegt: zo'n onbekwame ambtsdrager als ik is er nog nooit geweest. Zo'n onbekwame kandidaat als ik is er nog nooit geweest. Ik houd er maar mee op. De netten aanspoelen. schepen al op de kant gelegd en gedachten, nou stop ik ermee. O, wat ligt er dan een onderwijs in dit gedeelte, gemeente? Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. O, die gehoorzaamheid in het leven van Simon, dat is geen vrucht van eigen akker, gemeente. Maar dat is vrucht van het spreken van Christus in het leven van Simon. Dat Simon leert te geloven op dat woord, gemeente, dat is vrucht uit hem. En als hij spreekt en die geest zich daaraan paart, ach gemeente, dan komt de liefde in het hart opnieuw. Dan wint hij in. Dan neemt hij alle bezwaren opnieuw weg. Dan zal blijken, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. O, dat is vrucht uit het borgwerk van hem, gemeente. Simon is gehoorzaam om die lege netten op dat onbegrijpelijke tijdstip opnieuw te gaan uitwerpen. Hoe kan dat? Wel, dat komt omdat er nu een gewillige zaligmaker is, gemeente, die van eeuwigheid zo gewillig is geweest om de wil van zijn vader te gaan doen. Die zo gewillig is geweest om dat ambtswerk te verrichten. Die zo gewillig is geweest om lege netten vol te krijgen. Die, ach, hoor hem eens klagen in Jesaja 50. Ik geef mijn rug die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. O volk des Heren in ons midden. Je zo wel eens weggeschaamd, ziende op je eigen onwilligheid, tegenover zoveel gewilligheid van hem. Heeft u zich wel eens geschaamd, altijd maar zo tegen te spartelen, het maar niet met God eens te kunnen worden in de wegen die hij met u komt te houden? Wel eens geschaamd vanwege die onverenigdheid in uw hart met de wegen des Heren? Hoe komt dat toch? Wel, dat komt omdat er zo weinig oefeningen zijn in het volgen van hem. Dat komt omdat er zo weinig oefeningen zijn in dat kruisdragen achter hem. Dat komt omdat er zo weinig oefening is in dat leven waarin we moeten leven in de gelijkmaking aan zijn dood. En als dat er niet is, dan houd ik mezelf overeind. En als we niet oppassen, worden we nog zielig ook. Maar als je de gewilligheid van die middelaar nu eens in het oog mag krijgen vanmiddag. Hij zo gewillig dat ambtswerk op zich genomen, gemeente. Als die geest dat eens waar maakt, dan komt er zo'n gewilligheid, zo'n overgave, zo'n liefde. Om achter hem te mogen aankomen, dan wordt het, doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Gemeente, mogen elkaar eens vragen vanmiddag. Wat is eigenlijk de uitwerking van het woord onder u? Bent u al eens in onderwerping gekomen aan dat woord, onder dat woord? Bent u wel eens onder dat woord terechtgekomen? Of handhaaf je jezelf elke keer nog weer als de prediking van het woord uitgaat? En er misschien een grote streep gaat door uw eigen ik. Kun je dan met allerlei redenaties jezelf toch nog op de been houden en jezelf voor God toch nog hoog houden? Met je eigen kennen en kunnen, met je eigen wijsheid, met je eigen ervaringen? Of heeft dat woord zijn kracht al eens gedaan in uw leven, dat je eronder bent gekomen? Bedenk toch, het is Gods woord. U kunt met dat woord maar niet doen wat u wil. Dat woord heeft het te zeggen in het leven. En o, het zal wat wezen als we ons onder dat woord hebben verhard. Als we elke zondag dat woord gehoord hebben en toch dezelfde konden blijven. De Hebreeënbriefschrijver die zegt, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want hoe zullen wij ontvlieden? Zo wij ons van die afkeren die van de hemelen is. En gemeente, dat is het beeld van ons allen van nature. We zijn onszelf toegevallen. We geven het zomaar niet gewonnen. Dat is alleen vrucht uit het borgwerk van een gewillige zaligmaker. Als we eens onder dat woord terecht mogen komen. Eigen krachten en eigen wijsheid te verachten. O gemeente, dat wordt alleen op Jezus school geleerd. En als dat er niet is, dan handhaven we onszelf. Maar juist in die weg, waarin een mens niets overhoudt, oefent de Heer nu juist het geloof van al de zijnen. Daar gaat hij naar hun hart spreken. En zo zal Christus als een volkomen middelaar, zoals hij door de Vader is gezonden, ook steeds meer en steeds diepere waarde krijgen. En daar werkt de Heer nu op aan in het leven van Simon. Daar werkt hij op aan in het leven van al zijn kinderen. Want Simon zal juist in deze weg een diepere, een innige gemeenschap krijgen met die zaligmaker. O nee, dat kon hij niet bezien toen hij met die lege netten zat. Dat kon hij niet bezien toen hij af moest steken naar de diepte. Toen leek alles tegen te zijn. Maar de Heere leert hem door zijn geest om zijn vaste hoop alleen te zetten op dat woord. En met dat woord, gemeente, zal een mens nooit bedrogen uitkomen. En dat blijkt wel als we gaan letten op onze tweede gedachte, werkt verootmoediging. De netten die worden uitgeworpen. En het wonder, gemeente, is niet voor te stellen. Ze kunnen dat net niet slepen vanwege de menigte van de vissen. En dat op de slechtste tijd die je maar kon bedenken, midden op de dag, het net vol met vissen. Zodat, lezen we, het net scheurt. En er moet nog een ander scheepje bijkomen om hen te helpen. En dan lezen we, zodat ze bijna zonken. Zoveel vissen, gemeente. En Simon Petrus, ziende, lezen we in vers 8. Ineens vallen de schellen van de ogen van Simon. En dan ziet Simon iets wat hij nog nooit gezien heeft. En wat ziet hij dan? Wel, gemeente, in vers 3 noemt hij Christus zijn meester. En nu in vers 8 spreekt hij hem aan als Heere. Daar vindt dus een nadere verklaring plaats van de persoon van de middelaar. Heere, dat betekent de gebieder. Dat wijst erop, Simon ziet, hij is God zelf. Hij is het die ervoor gezorgd heeft dat al die vissen in dat net terechtkwamen. Verbaasdheid had hem bevangen, lezen we, over de vangst der vissen. En Simon Petrus ziet het ineens. Hij is God zelf. En let u erop, gemeente, dat is maar niet zomaar. Dat Simon nu niet meer alleen bij die naam genoemd wordt. Maar vanaf nu wordt hij Simon Petrus genoemd. Petrus, kinderen, dat weten jullie wel, betekent rots. En wat heeft de Heer Jezus ook alweer gezegd? Op deze Petra, op die belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. Welke belijdenis? Wel, die Simon Petrus had uitgesproken: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wel, dat heeft Petrus hier mogen leren. In een weg waarin hij lege netten overhield in zijn leven. Daar komt er een nadere verklaring van de persoon van de middelaar in het leven van Simon Petrus. En als Simon Petrus dat ziet, oh, dan valt hij aan de knieën van de Heer Jezus. Dan kan hij zich niet langer overeind houden. Hij ziet, Jezus is werkelijk God. En in het licht van die majesteit, in het licht van die heerlijkheid en van die grootheid, voelt Simon Petrus nu des te meer wie hij is, namelijk een zondaar. En hij roept het uit: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat is dus blijkbaar geen gepasseerd station in het leven van Simon. Integendeel, gemeente. Als Christus zich nader gaat verklaren in het leven van zijn volk, weet u wat er dan gebeurt? Dan worden zij hoe langer, hoe onwaardiger in eigen oog. Dan kunnen ze Simon Petrus zo goed begrijpen. Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Als Simon Petrus ziet wie hij is in zijn onwaardigheid en wie zijn meester is in zijn goddelijke heerlijkheid, dan kan hij het niet overeind uithouden. Dan zegt hij, ga uit van mij, Heer, ik ben een zondig mens. Daar staat eigenlijk, er is zo'n kloof tussen u en mij. Wij passen niet bij elkaar, snijd u de band maar door. Het is onmogelijk dat u met mij, van doen wil hebben, gemeenschap wil hebben. Gemeente, dat is een Bijbelse gang. Mag ik u een paar voorbeelden noemen? Als de Heere zich aan Mozes openbaart bij het brandende braambos, wat zegt Mozes dan? Of dan staat er, en Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Als de Heere zijn heerlijkheid laat zien aan Ezechiël in hoofdstuk 1, dan valt hij op zijn aangezicht. Als Jesaja ziet, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, dat die engelen dat zingen, wat lezen we dan van Jesaja? Dan zegt hij, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. En wat dacht u van Johannes op Patmos, gemeente? En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Door heel de schrift heen, van Oude tot Nieuwe Testament, ziet u, dat is een Bijbelse gang. En daarom vanmiddag maar de vraag naar u, jou en mij toe. Kent u dit plekje, gemeente? Kent u dit plekje van Simon Petrus? Als de Heere in mijn leven gaat openbaren en verklaren wie de Heere is in zijn Zoon, dan word ik zo onwaardig. Dan zeg ik, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat is niet een plekje waar u één keer terechtkomt. Maar dat is een plekje waar u steeds meer en steeds dieper terechtkomt. Als de Heere zijn heerlijkheid in zijn Zoon gaat openbaren. Als de glans van zijn heerlijkheid zich in uw leven gaat betonen, gemeente. Dan word ik zo klein. Die glans, als die in mijn leven geopenbaard wordt, oh, dan kan ik niet staande blijven, gemeente. Dan moet alles van mij eraan gaan. Dan kunt u niet begrijpen dat de Heere met zo iemand nog van doen wil hebben. Dat is in het begin van het geestelijke leven zo. Als de Heere gaat werken, de breuk gaat openleggen tussen God en je ziel, dan ga je schamen vanwege al je afmakingen. Dan zeg je, Heere, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar gemeente, dat is elke keer weer opnieuw. En we moeten vanmiddag ook zeggen, dat gaat elke keer ook weer dieper, gemeente. Waar de Heere hoe langer en meer de heerlijkheid van de persoon van de middelaar in mijn leven gaat openbaren en verklaren. Weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt de afstand tussen schepsel en schepper alleen maar groter. Gemeente, dan kan ik me niet overeind houden met mijn eigen bekering, met mijn eigen gemaakte godsdienst. Maar dan voelt u, Heere, ik pas niet bij u. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds misdreven. O, dan zegt u, Heere, snijd die band maar door, want u kunt geen gemeenschap met mij hebben. Ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Heere, er is er niet één zo slecht als ik ben. Er is er niet één zo ongehoorzaam geweest als ik ben. Er is er niet één zo hard als ik ben. Ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Is dat wel eens waar geworden in uw leven, gemeente? O, wat wordt dan het wonder groot als dan blijkt, hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Als hij gaat spreken, gemeente, dan verbreekt het hart. Als hij zijn goddelijke liefde voor zo'n onwaardig schepsel laat blijken, dan verbreekt de liefde mijn hart, gemeente. Dan zink ik neer in onwaardigheid. Schaamte vanwege zoveel afmakingen. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En daar op dat plekje is een zondaar nu een gepast voorwerp voor deze middelaar Gods en der mensen. En als dat nog nooit gebeurd is, Of u zegt misschien dat hoeft niet steeds in je leven te gebeuren. Dan moet u vanmiddag het maar eens eerlijk nakijken bij het licht van Gods woord in uw leven. Dan valt te vrezen dat u niets van dit leven kent, gemeente. Want het is en blijft een eeuwig wonder. En het wordt hoe langer hoe meer een wonder. Als de Heere gaat betonen wie Hij is, maar ook wie Hij blijft. Voor zulk een onverbeterlijk mens als ik ben. Juist waar Hij komt, met de schatten en gaven die er in Hem te vinden zijn. O gemeente, daar ga ik zo die onwaardigheid in leven. Jongelui, dat betekent niet dat je bang wordt voor de Heer. Maar dat betekent wel dat er zo'n kinderlijke vrezen in mijn leven komt. Zoveel hoogachting, zoveel heilige eerbied voor die majesteit Gods. Dat je niet dan met de meeste eerbied en diepste ontzag over Hem kunt spreken. En waar is nu dat ware werk Gods aan te herkennen in het leven van Simon Petrus? Wel, gemeente, die onwaardigheid, die stoot niet af. Simon Petrus, die zet het niet op een vluchten. Maar Simon Petrus komt met die onwaardigheid precies op het plekje terecht waar die moet komen. Aan de knieën van de Heer Jezus. Met de bede: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Juist door die diepe ontdekking van wie Hij is, kan Hij ondanks dat alles toch niet bij Hem vandaan blijven. Hij kan die persoon niet meer missen. Dan maar liever te sterven aan zijn voeten dan buiten zijn gemeenschap. En gemeente, dat is ook een Bijbelse gang. Waar was die tollenaar ook alweer toen hij zei: O God, wees mij de zondaar genadig. Toen was hij in de tempel. Toen die verloren zoon tot zichzelf kwam, wat heeft hij toen gezegd? Toen heeft hij gezegd: ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan. Ik zal tot mijn vader zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maar maak me dan maar als een van uw huurlingen. En dat ziet u hier ook in het leven van Simon, gemeente, in onze tekst. Hij valt aan de knieën van de Heer Jezus neer en houdt niet anders over dan maar één belijdenis. Een zondaar in het licht van zijn goddelijke heerlijkheid. Zijn er hier nog in Vriezenveen die niet meer overeind kunnen blijven? Die niet meer overeind kunnen blijven tegenover die heerlijkheid Gods, gemeente. En toch moeten zeggen: maar kan hem niet meer missen. Weet u wat dan het wonder is? En dat is tegelijkertijd ook de diepste inhoud van dit schriftgedeelte, gemeente. Weet u wat de Heere hier over zichzelf openbaart en over zijn lieve zoon? Dat Hij nu in die breuk is gaan staan. God en mens in één persoon. En hier wordt Simon Petrus zo'n geschikt voorwerp. Nu hij moet zeggen: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Een verloren mens. Maar zo'n geschikt voorwerp voor een volkomen middelaar. God en mens in één persoon. Zo openbaart de Heere zich hier in het leven van Simon. O, en dat is een eeuwig wonder, gemeente. Dat Simon Petrus dat nu mag zien. Simon ziende. O, daar mag hij zo'n volheid zien. In die persoon van de middelaar. Die nu zijn hand op beide partijen kan leggen. God in zijn heilige majesteit. En ik in mijn onwaardigheid. Dat hij nu in die breuk wilde gaan staan. Simon. In eigen ogen groot zondaar. Maar voor deze volkomen zondaar. Zal Christus zijn bloed gaan storten. Voor deze volkomen zondaar wilde hij naar deze aarde komen. Heeft hij zijn heerlijkheid weggelegd om nu te gaan betalen met de dure prijs van zijn leven. O, we kunnen het begrijpen dat Simon heeft uitgeroepen: ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Hoe kunt u toch gemeenschap hebben met zo iemand als ik ben? Maar de Heere spreekt: vrees niet. O gemeente, als u dit plekje nog nooit hebt leren innemen door genade, en als u zichzelf nog altijd handhaaft onder de prediking van het woord, dan heeft u alles te vrezen. Ook als u zich blijft handhaven in uw hoogmoedige bestaan, hoe mooi het er misschien van de buitenkant ook uit lijkt te zien, gemeente, maar als u sterft, houdt u geen bestaansgrond over, als u het hier nog nooit van de Heere verloren mocht. En dan is het vreselijk om te vallen in de handen van een levende God, gemeente. Maar voor degene die vanmiddag niet boven dat woord kunnen uitkomen, en misschien moeten zeggen, Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Snijd de gemeenschapsband maar door. Daar is in mij helemaal niets dat naar u vraagt en naar u zoekt. O, bij dat volk kan hij niet meer weg. En dat volk dat vreest zo menigmaal. Maar dat volk heeft niets te vrezen, waarom niet? Omdat hij het zegt, vrees niet. Voor dat volk is hier evangelie. Want voor die mensen die nou juist alles menen te vrezen, heeft hij zich van eeuwigheid borg gesteld. Voor dat vrezende volk in zichzelf zal nu juist blijken waartoe hij naar deze aarde is gekomen. Niet om te roepen rechtvaardige, bekeerde mensen tot bekering, maar hij heeft gerekend op zondaren. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. En voor zulken is hij nu zelf in die kloof gaan staan. Voor zulken gaat hij nu zelf betalen met de prijs van zijn leven. O gemeente, dan gaat de schoonheid en de heerlijkheid van deze persoon van de middelaar zo schitteren. O, de duivel probeert altijd maar, gij hebt geen heil bij God. Dacht je nou werkelijk dat hij er zo eentje wil hebben? Dacht je nou werkelijk dat het voor jou nog kan? Maar o, als de Heere door zijn geest dat woord in uw ziel laat vallen vanmiddag, vrees niet. O, dan wijkt op dat moment ook alle vrees, gemeente. En mag dat volk wel eens aanschouwen, de eeuwige liefde Gods tot hen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Ondanks wie u bleef. Ondanks dat u zo verzonken lag in de banden van het ongeloof. Ondanks al die duisternissen en ondanks al die omstandigheden van die lege netten. O, wat kunnen ze te neerdrukken, nietwaar? Maar vrees niet. En als hij komt, o gemeente, dan moeten alle banden breken. En als hij komt, ook in het leven van Simon, dan heeft die Simon nog wat te zeggen. Maar voor we daarop gaan letten, zingen we eerst uit Psalm 107 en daarvan het 12e vers. Zij die de zee bevaren met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. En wat er verder volgt in Psalm 107, vers 12.
Thank you.
Christus machtswoord in het leven van Simon. We hebben gezien, eist gehoorzaamheid, werkt verootmoediging. En in onze laatste gedachte nog vraagt om overgave. Vrees niet. De Heere neemt de vrees weg in het leven van Simon. En nu kan hij zijn woorden kwijt aan Simon. Vrees niet. Nu krijgt Simon een taak waar hij nooit op gerekend had, gemeente. Van nu aan, Simon, zult gij mensen vangen. Zo'n zondig mens in eigen oog, zo onwetend wie Christus nu werkelijk is, die wil de Heere gaan gebruiken in zijn dienst. Simon Petrus zal op de Volkerenzee mensen moeten gaan vangen. Tot het leven vangen, staat er letterlijk, gemeente. Die vissers, die hebben altijd vissen gevangen en die vissen die gingen dood. Maar nu krijgen ze een heel andere taak, Simon en zijn medegenoten. Mensen vangen ten leven. Simon, zie je al die mensen daar op die oever staan? Dat zijn mensen die hebben een ziel. Dat zijn mensen die ten dode toe wankelen. Dat zijn mensen die dood zijn in de misdaden en zonden. Er moet een wonder gebeuren in hun leven. En Simon, nu wil ik u daarvoor gaan gebruiken. U moet het woord gaan prediken. Heeft u zo wel eens naar uw naaste gekeken, gemeente? Ouders, naar je kinderen, ze aan tafel zitten, wel eens gezien en gevoeld dat ze een ziel hebben te verliezen op weg naar de eeuwigheid. Je zou wel eens naar je man of naar je vrouw gekeken en gevoeld, die heeft een ziel op weg naar de eeuwigheid. Ik heb beloofd om niet alleen in lichamelijk, maar ook in geestelijk opzicht al het goede voor haar of voor hem te zoeken. Kijken we zo naar onze gemeente, ambtsdragers. Allemaal zielen op weg naar de eeuwigheid. Weegt die last ons nog wel eens? Naar een allesbeslissende eeuwigheid. We hebben een ziel, gemeente, geschapen voor de eeuwigheid. Van nu aan zult gij mensen vangen. Van nu aan. Dat wil niet zeggen dat Petrus gelijk werd uitgezonden. Dat zal straks gebeuren. Maar Petrus, dat wil de Heer eigenlijk zeggen, van nu aan neem ik je op mijn leerschool. Van nu aan krijg je onderwijs van mij. En zal ik u gaan onderwijzen. En zal ik u gaan leren en oefenen om straks de netten van het evangelie uit te spreiden. En in deze weg van die wonderbare visvangst heeft Simon al zoveel onderwijs gehad, gemeente. Hij zal straks in zijn bediening gaan ervaren dat als het van hem afhangt en niet één visje in dat net van het evangelie terecht zal komen. Hij zal straks onder zijn bediening gaan ervaren dat de netten scheuren. Dat er mensen zullen zijn die misschien licht bewogen of diep bewogen zijn onder zijn prediking. En nochtans als een Demas de tegenwoordige wereld weer lief gaan krijgen. Die netten die scheuren, zijn prediking zal niet zaligmakende vrucht voortbrengen, niet in alle gevallen. Maar Simon mag hier ook leren in die wonderbare visvangst. Ze zullen toch komen om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden, dat net zal vol worden. Het wonder van de visvangst, gemeente. Dat is dus tegelijkertijd ook het symbool voor het grote aantal mensen dat er onder de bediening van Simon Petrus door God tot God bekeerd zal worden. Wat hij ervan verstaan heeft, dat weten we niet. Maar straks op de Pinksterdag zal Petrus daar staan in de kracht des Allerhoogsten. En dan worden er 3000 mensen bekeerd in ene keer. Maar hier ziet u, de woorden gaan aan de zaken vooraf. Dat is altijd zo in het leven van Gods kinderen. De woorden gaan aan de zaken vooraf. En ik denk als ik aan Gods kinderen vraag of ze dat herkennen in hun leven, dat ze dat wel weten. Al zoveel onderwijs gehad. En als de Heere dan de zaken gaat schenken, gemeente, dan zien ze het, toen heeft de Heere me al onderwijs gegeven. Door het indachtmakende werk van Gods geest zullen ze dat weer gaan zien. En zal het weer levend worden wat de Heere in dat onderwijs wilde geven, toen ze nog voor de zaken stonden. En wat ziet u hier? Een wijsheid, een bekwaamheid van deze middelaar, om die mannen met lege netten te hebben laten aftobben. Daar ziet u zijn goddelijke wijsheid, gemeente. Want in die weg hebben ze geleerd wie zij zelf zijn, en heeft Simon het in het bijzonder geleerd. Maar mocht hij ook leren wie de Heer Jezus Christus is, gemeente, en had hij dat niet geleerd, hoe zou hij dan straks een visser der mensen kunnen worden? Hoe zou hij dan straks zielen kunnen vangen? Daarvoor had hij dit onderwijs zo nodig, gemeente. En nu mag hij straks op Gods tijd uitgestoten worden, om dat wondere werk van vissen der mensen te mogen doen. Van nu aan. Dat betekent ook Simon alleen in deze gestalte, waarin u het niet kunt, waarin u zo onwaardig aan mijn voeten ligt. Alleen als een onwetend mens, het is voor u wel niet aangenaam, maar alleen in deze weg kan ik u gebruiken als iemand die het niet kan. En dan zal ik ervoor gaan zorgen dat de netten vol worden. En nu de liefde in het hart is, nu heeft Simon er ook alles voor over, gemeente. Want die vissersmannen, ze moeten alles verlaten. Alles. En in de andere evangeliën kunt u lezen wat dat betekent. Hun schip, hun netten, Jacobus en Johannes, hun vader, alles. Ze hebben alles gelaten voor wat het was en zijn hem gevolgd, gemeente. Ze hebben de schepen aan land gestuurd en ze hebben dat werk maar niet zo achter zich gelaten uit onverschilligheid. Maar in alles wat er hier in dit gedeelte staat, kunnen we wel lezen dat ze getrouw en ijverig zijn geweest in hun werk. Maar als dat dan ook gebeurd is en alles aan land is, dan verlaten ze alles en volgen hem. Ze verlaten hun schip, ze verlaten hun netten, ze verlaten hun werk. Het heeft ze niets meer te zeggen. Hoe die vis verwerkt moet worden, of die knechten dat wel kunnen, ach, ze kunnen het aan de Heere overgeven. De Heere heeft wat anders met hen voor. En nu heeft hij zichzelf onmisbaar gemaakt. En nu komt alles eronder te liggen. En komt het ook daadwerkelijk tot een navolgen in het leven van deze mensen. Blijkbaar gebeurt dat dus, gemeente. Als de Heere zich aan onze ziel komt te openbaren, dan komt alles eronder te liggen. We lezen in dit gedeelte wel 4 keer over netten. Daar zijn die mensen mee bezig. Met hun netten, met hun werk. Maar nu zijn die netten helemaal niet belangrijk meer. En hun schip, oh, daar zullen ze vast veel voor betaald hebben, gemeente. Maar het is ook helemaal niet belangrijk meer. We lezen er helemaal niets van. De liefde is in het hart. En Jacobus en Johannes, ze verlaten zelfs hun oude vader, want die vader of moeder lief heeft boven mij, kan mijn discipel niet zijn. Is dat in uw leven al gebeurd? Alles verlaten om hem te volgen? Was eerst uw gezin uw alles? Je geld, je goed, je kleding misschien wel, je auto, jonge mensen. Het heeft totaal geen waarde meer als die heerlijkheid van Sions eeuwige koning gaat schitteren. Gemeente, dan komt alles eronder te liggen. En dan niet uit onverschilligheid. Maar dan heeft al het goed van de wereld u niets meer te zeggen. Dan gaat de smaak overal van af. Omdat de schoonheid en de heerlijkheid van hem u dan zo alles waard is. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En natuurlijk, gemeente, kunnen we dan geen algemene toepassing maken, alsof iedereen dan maar zijn werk moet verlaten en alsof iedereen dan maar zijn werk moet laten voor wat het is om hem na te volgen. Ieder van Gods kinderen wil de Heer op zijn of haar eigen plekje gebruiken. Maar deze mensen moeten dat wel. Waarom? Omdat de Heer ze wil gaan gebruiken in zijn dienst. Deze mannen moeten geoefend worden om vissen der mensen te worden. Maar wat deze mannen nog niet weten, gemeente, dat is dat het volgen van hem alles zal gaan kosten. Dat het volgen van hem de weg is van het tarwegraan. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar als het daar sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, het zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Dat volgen, dat zal door de dood heen gaan. Want het leven van de borg, dat is het leven van de kerk. En u zal de Heere stapje voor stapje gaan leiden. Weet u waarin? Hierin. Graaf maar diepe, mensenkind. En gij zult al grote gruwelen vinden. Dat het hoe langer hoe onmogelijker wordt om straks te dienen in het ambt. Maar ze mogen hem volgen. En dat maakt alles goed, gemeente. Al kunnen ze het lang niet altijd bezien. Maar het is een weg achter hem aan. En als hij zich dan opnieuw openbaart, in welke weg dan ook, oh, dan kunnen ze hun wegje weer even aan. En daar gaan ze des te meer leren. Ja, wat de val in Adam inhoudt. Maar gaan ze ook des te meer leren wat het die lieve borg nu gekost heeft om zo'n schuldig volk te gaan zaligen. Straks komen ze weer met lege netten te zitten. We hebben het al aangehaald uit Johannes 21. En is het u wel eens opgevallen? Hier staat dat de netten scheuren. Maar daar staat en de netten scheurden niet. Als ze dan op het machtswoord van die opgestane levensvorst, van wie zij dachten dat hij nog in de dood was, het net aan de andere zijde moeten werpen, dan scheurt het net niet. Waarom niet? Omdat hij dan het rantsoen heeft aangebracht. Omdat dan zijn bloed gestort is. Omdat hij dan door de Vader is opgewekt. En dan dat volk, die discipelen, opnieuw onderwijs krijgen. Weet u waarin? Dat er toch een volk zal zalig worden. 153 grote vissen. Dat predikt hen dan. Dat het welbehagen des Heren door de hand van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Dat predikt hen, de bekering van zondaren hangt niet van u af, maar mijn huis zal vol worden. En daar wil hij die discipelen voor gaan gebruiken. Want als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En dat welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Tot ons vanmiddag nog een vraag, gemeente, aan het einde van de preek. Bent u al gevangen in het net van het evangelie? De netten zijn vandaag weer uitgespreid en ze worden opgehaald vanmiddag. En wat is de vrucht vanmiddag? Is het weer een verloren zondag geweest? Uzelf weer gehandhaafd onder de prediking van het woord? Hoe meent u dan straks te kunnen ontvlieden als u op zo'n grote zaligheid geen acht hebt geslagen? Nog altijd net als die vissen die tussen de mazen door toch weer de grote zee kiezen. Toch straks weer de wereld in. Toch straks weer jezelf dienen. Je eigen wegen gaan. Gemeente, als deze zaligmaker nog eens zal terugkomen op de wolken des hemels, met eerbied gesproken, dan worden de netten voorgoed binnengehaald. En dan zal het einde zijn. En dan, hoe zal het dan zijn, gemeente, jonge mensen? Voel je wel eens dat je een ziel hebt geschapen voor de eeuwigheid? Voel je wel eens dat je gevangen moet worden in dat net van het evangelie? Is dat al eens gebeurd in je leven? O, als hij dan terugkomt, dan zal het niet meer mogelijk zijn om zalig te worden. Dan zullen die netten nooit meer uitgespreid worden. En vandaag wordt u nog gepredikt dat het doen aan is voor de grootste der zondaren. Dat het doen aan is, nu het nog het heden der genade is. Er worden nu nog zondaren ten leven gevangen. Maar dan zal het zijn, brengt hem mij hier en slaat ze voor mijn voeten dood, die niet hebben gewild dat ik koning over hun leven zal zijn. Vandaag mag je het nog horen, er is verzoening mogelijk. Die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Hij wordt u nog aangewezen en aangeprezen met alle lek en gebrek, gemeente. Maar buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Het zal vreselijk zijn om dat bloed onrein geacht te hebben. En daarom, zo gij zijn stem dan nog heden hoort, geloof dan toch, gemeente, zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Amen. We zullen gaan eindigen. Heren, de netten mochten nog uitgespreid worden. En u hebt toch zelf gezegd dat de vissen zullen staan aan de oevers van die rivier, die Godsrivier, die doet overvloeien. Heren, zou u dat nog willen zegenen? Het werk dat uw knechten ook vandaag mogen doen, mogen er grote vissen gevangen zijn. En bewaart u toch, Heer, dat we door de mazen van het net zouden heen glippen en toch het genot van de wereld weer voor ons hel goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik onze God. O Heere, ga toch niemand van ons voorbij. Wil toch nog hartvernieuwend werken en zou u zelf het woord van de prediking nog zijn kracht willen laten nog zijn kracht doen in het midden van de gemeente. Paarde toch uw lieve geest aan. Hoeft het geen reuken des doods ten dode te zijn, maar mag het een reuken des levens ten leven zijn. Gedenk ons zo als we huiswaarts gaan. Wil degene een opwachting maken die alleen thuis komen. Ontferm u over alle zieken, over de bedroefden en beproefden. Heere, gedenk nog in de week die we zijn ingegaan. Geef kracht, lust en liefde om ons werk te doen. En als we geen werk hebben, Heere, zou u dan willen geven dat we ook in dat alles maar aan uw voeten terecht mogen komen. Help de vaders en de moeders in de gezinnen. Geeft u ze liefde tot hun kinderen. Mogen ze gevoelen dat hun kinderen een ziel hebben te verliezen op weg naar de eeuwigheid. En dat de kinderen het mogen bemerken in het leven van vader of moeder, dat ze de Heere mogen vrezen. Heere, zouden onze gezinnen kerkjes in de kerk mogen zijn. O, schenk het toch alles nog uit genade, om de verdiensten van uw lieve Zoon, om Christus wil. Amen. We zingen tot slot nog uit Psalm 22 en daarvan het 16e vers. Zij komen aan door het goddelijke licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, vers 16. Thank you. gaan wij van hier met de bede uit de avond zijn. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.